Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Prachtige woorden aan het eind van het grote deel van de brief aan de Romeinen. Met hoofdstuk 9 begint een nieuw stuk. We mochten samen overwegen dat er vrije toegang is tot de troon van de genade. Wie wil, mocht of mag komen. God heeft een genadetroon. God heeft een plaats gegeven waar iedereen die zonder God en zonder Christus in deze wereld is, terecht kan. Nou, dat is op zich al geweldig. Niemand redt het op eigen kracht. Allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Niemand kan door eigen inspanning, door eigen kunnen, die geweldige zegen van God bereiken. Niemand. En omdat niemand het kan, heeft God in zijn genade een uitweg gegeven. En dat gaat veel verder dan wij vermoeden. Ik probeerde vanmorgen in een dienst duidelijk te maken dat God mij heeft uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Ik wil geen etiketje opplakken van de grote jongen, maar dat is echt de taal van de schrift. En wij die uitverkoren zijn van voor de grondlegging van de wereld, we hebben in Adam alles verknoeid. Alles in onze handen is tot op heden stuk gegaan. Alles in de handen van mensen is verknoeid geraakt. En God heeft toch, hoe dan ook, zijn wil doorgezet. Door die wil is de Heer Jezus hier op aarde gekomen. Zie, ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. Door die wil zijn wij gereinigd, geheiligd. Het is zo geweldig dat God, die wist dat dit zou komen, zijn eigen zoon heeft gegeven. En het is zo geweldig dat die eigen zoon, de Heer Jezus, al voor de grondlegging van de wereld heeft gezegd, stuur mij maar. Een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Toen al hebben ze heel goed begrepen in dat goddelijk overleg voor de grondlegging van de wereld, dat er een lam zou moeten komen. En de Heer Jezus heeft gezegd, hier ben ik. En dat is nog geldig. Voor wie wil. Nu is uitverkiezing niet per se gekoppeld aan behoudenis. Dat probeerde ik uit te leggen. Dat heb ik ook willen uitleggen. En ik wil je nu vanavond uitnodigen om heel, heel zeker te zijn van, ik ben gered door het bloed van de Heer Jezus. Ik kan dat niet schenken. Kon ik het, dan stond ik daar straks echt bij de deur. Ik hou er niet van om aan het eind van de dienst bij de deur te staan. Maar dan stond ik er wel. als het kon, met een enorme pot met genade. En ik zou uw mond opentrekken en ik zou inscheppen dat wat ik naar binnen kon brengen. Ik zou u zo veel mogelijk laten doorslikken. Ik kan het niet. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Het is niet ons werk, het is zijn werk. Wie wil mag komen. Als je nog niet de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, kom dan. Kom dan en neem dat aanbod van Gods genade aan. Er is een genadetroon. Nou, in deze brief aan de Romeinen waar we ons mee bezighouden, staat op een bepaald moment wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof. Gelovig aanvaarden, aannemen op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Komt er dan geen twijfel meer? Ja, we zagen dat, Romeinen 6, Romeinen 7, wat ik wel wil, dat doe ik niet, en wat ik niet wil, dat doe ik wel. Enfin, ik ellendig mens. Maar toch, ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Er is een uitweg, er is geweldig veel genade en er is een gigantische oplossing. Ik hoop dat je hier zit als een gelovige, als een kind van God. Niet van een bepaalde club, want daar gaat het ons nooit om. Het gaat er wel om dat je de Heer Jezus kent als je heiligt en als je verlosser. En dat je heel zeker weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Misschien standaard zinnen uit elke preek. Het zij zo, hier sta ik, ik kan niet anders. Ik heb het de Heer beloofd om daar altijd, altijd over te spreken. Als je de Heer Jezus nog niet kent, vanavond kan het. Je kunt hem leren kennen. Het hoeft niet te laat te zijn. Maar gelovigen die hier zitten, en daar richt ik mij vanavond opnieuw toe, tot die gelovigen die hebben de Heilige Geest van God gekregen nadat ze aanvaard hebben dat de Heer Jezus voor hun schuld is gestorven en is begraven en is opgewekt. Opgestaan en is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Gelovigen hebben de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest was al werkzaam om je in die richting te brengen. De Heilige Geest overtuigt immers van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Maar diezelfde Heilige Geest woont nu in de gelovigen en maakt de gelovigen tot een tempel van de Heere zelf. Een tempel, een heilige woonplaats van God in de geest. Een geweldige zegen, subliem. Maar diezelfde Heilige Geest heeft ons aan elkaar gevoegd. Daar heb ik het over gehad. En het is zo uniek om te bedenken dat God jou kende ver van tevoren, voor de grondlegging van de wereld. Dat hij jou bestemde. Dus nou even niet gaan redeneren van ja, is dat nu wel voor mij? Je bent gekomen of je bent niet gekomen tot die troon van de genade. Je bent gegaan om genade te bekomen te gelegener tijd. Om op tijd genade te krijgen. En als je dat wel gedaan hebt, dan mag ik je zeggen in de naam van de Heer, op grond van de schrift, dat God je heeft bestemd, uitverkoren, bestemd om aan het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig te zijn. Dat heb ik niet bedacht. Dat heeft een bepaalde club niet bedacht. Dat heeft de Bijbel zo gezegd, dat allen die de Heer Jezus hebben leren kennen en de Heilige Geest ontvingen, bestemd zijn om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij zo bestemd heeft hij ook geroepen. Dat betekent dat in de tijd, in de jaren, een moment gekomen is dat de roepstem ook klonk. Twee, die heeft hij ook gerechtvaardigd, rechtensvrij van zonde gemaakt. Zo is dan er geen veroordeling, rechtensvrij van de zonde. En die hij gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt. Die heeft hij bedoeld om daar bij de Heer Jezus te zijn. Lieve mensen, broeders en zusters, allen die de Heer Jezus kennen en de Heilige Geest ontvingen, horen nu bij elkaar. Dat heb u niet bedacht. Dat zit hem niet in onze leerstellingen die precies sporen. Misschien zitten we heel verschillend in ons velletje. Dat zou allemaal nog kunnen. Maar het gaat er wel om dat je gelooft in de Heer Jezus en dat de Heilige Geest ons aan één smeet. Door de geest tot één lichaam gedoopt. Aan één gesmeed door die geest, de Heilige Geest. En dat lichaam van Christus, dat is de gemeente. En daar hoort u bij als u de Heer Jezus kent. En als u hem niet kent, hoort u daar niet bij. Het gaat dus niet om onze boekhoudingen, om onze kerkelijke registers. Het gaat om leven, leven uit God. Leven door het geloof in de Zoon van God. die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En als u daarbij hoort, hoort u bij de gemeente. Die gemeente is uniek. Niet vanwege onze leerstellingen, opnieuw. Niet vanwege onze goede praktijken. Nee, die is uniek omdat God u en mij bestemd heeft om aan het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig te zijn. Hij heeft ons bedoeld om daar te zijn waar de Heer Jezus is. Hij heeft ons echt uitverkoren om hem heen te zijn. En dat volk van God, die gemeente die zo'n hoge positie heeft, die zo'n geweldige toekomst heeft, is nu op aarde, blijft hier niet. Gaat hier vandaan, komt nog in deze brief. Maar is nu op aarde en heeft het misschien zwaar, voelt of hoort het zuchten van de schepping, voelt de pijn en het kraken van de botten of, nou ja, vul me wat in. Het is echt zo, maar dat gezelschap hoort niet hier, is bedoeld voor bij hem te zijn, maar nu op aarde kan het wel eens heel moeilijk zijn. En er kan van alles tegen zijn. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, druk, allerlei van buiten afkomend onheil, dwaasheid van mensen, bewuste rebellie tegen ons, tegen christenen, tegen de gemeente, tegen de Heer Jezus, want daar gaat het dan om. Maar het kan ook iets van jezelf zijn, iets uit onszelf, in onszelf, het zuchten van de schepping. Nou, dat voel je ook. En er zijn genoeg voorbeelden hier vanavond in deze zaal van zuchten in de schepping. Maar alle dingen zullen meewerken ten goede. Ja, dat was die goedkope tekst waar ik het de vorige keer over had. Waar je alle plooien mee kunt gladstrijken, zegt men dan. Ik heb het geprobeerd. Wil ik alle plooien gladstrijken? Nee, ik wil alleen maar zeggen, God is voor je. En zo begint ons stukje. God is voor ons. Heb je zich dat ooit gerealiseerd, dat God voor je is? Als er verkiezingen zijn in Nederland, loopt een hele horde mensen met borden, spandoeken en met leuzen rond. Je moet voor die. Nou ja, je kunt kiezen voor Mark of voor Rita. Ik noem maar een paar van de huidige tijd. Ik ben voor het milieu of voor de dieren of voor, vul maar in. Maar de mensen die roepen, God is voor mij! Die kom ik bijna niet tegen, hè? Is dat een nieuwe politieke groepering? Nou, misschien wel. Misschien hadden we heel concreet naar buiten moeten treden en hadden we moeten zeggen, God is voor ons! Ja, maar ja. En dan beginnen ze gelijk over een ziektesituatie, een ongeval, een enorme ontsporing in gezinnen of door mensen aangericht leed, agressie. En wij maar roepen, God is voor ons. Nou ja, zegt men bij het zien van al dat onheil, die God, die doet niks, kijk maar. Dat lijkt nergens op. Het kraakt nog steeds, het zucht nog steeds. Die hele schepping is in barensnood tot nu toe. Er komt eigenlijk niks uit. En toch zouden wij met elkaar moeten roepen, God is voor ons. Waarom is God voor ons? Waarom laat God alle dingen meewerken ten goede? Omdat hij alles gegeven heeft. Hij kan niet verder gaan. Hoe zou hij, die zijn eigen zoon niet spaarde, ons met hem, met de Heer Jezus, met die zoon, niet alle dingen schenken? Alles is geschonken. Ik ben er ook van overtuigd geraakt dat je misschien wel eens anders moet gaan bidden. Ik wil geen kritiek hebben op bidden, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want bidden is net zo goed A, B, C, D naar de Heere sturen en dan maar zeggen, Heere, maakt u er alsjeblieft woordjes van, want ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik laat dat echt los. Maar zou u eens willen overwegen of u al die termen van, wilt u ons vandaag nabij zijn, Heere, of u die dus een klein beetje wilt ombuigen en misschien wel eens anders wilt formuleren, Heere, u wilt ons nabij zijn. Wat de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van deze wereld. En als de Heer Jezus nu zegt, ik ben bij je, ik ben met je alle dagen. Waarom vraagt u dan, wilt u het alstublieft? Gelooft u het niet? Ja, maar dit is zo claimerig. Het is zo, ja, maar in bepaalde kringen hebben ze dat altijd. Hè? Dan claimen ze gelijk, God, die drukken ze gelijk op een stoel in onze kerk, in onze gemeente, of in ons huis, of in ons leven. En ja, die moeten het dan gaan doen. Ja, wij zijn wat voorzichtiger opgevoed. Wilt u het alstublieft? Nou, als u alleen maar uit voorzichtigheid deze woorden gebruikt, amen, ga ermee door. Maar op hetzelfde moment mag iedereen die hier is, zich gaan afvragen van, is dat eigenlijk wel juist? Hij wil ons zegenen. Wilt u ons vanavond een mooie avond geven, heren? Dat bidden we daar, achter die schuifdeur. We noemen dat heel plechtig de consistorie hier zo. Nou, het is gewoon een keuken, met een paar krukken, verder niks. Koffiezetapparaat. Wilt u ons? Ik heb daar, en de broeders die daar mee zijn bij het bidden, we gaan altijd nog een klein poosje bidden daar in het hokje, die weten dat ik dat heel vaak citeer. Heren, u wilt ons een mooie avond geven. Wat moeten we dan bidden? Hoef je dan helemaal niet meer te bidden? Ja, ik bid wel. Maar wat bid je dan? Nou, ik bid, heren, laat mij dan alsjeblieft geen verhindering zijn in uw zegen. Ik mag iets zeggen. Ik zei vanavond tegen broeder Johan, sommige dingen zijn zo mooi, dat kun je alleen maar verknoeien. Het is net een prachtige plant waar je van genieten kunt, wat zo schitterend is. En elke vinger van ons aan zo'n plant vertroebelt alleen maar een beetje. Verknoeit het alleen maar een beetje. De Heere wil ons zegenen vanavond. Hij wil met zijn zegen binnenkomen. De vraag is, sta je daarvoor open? Moet ik zeggen, wilt u zegenen? Nee. Is er bij mij een verhindering, Heer? Is er bij ons een verhindering? Is er hier ergens een drempel, een muur, een scherm, waardoor die zegen van u niet doorkomt? Dat kan wel, maar dat is bij onszelf. Bij mij ligt dan een verhindering, niet bij de Heere. De Heere wil je zegenen. Dat staat voor mij vast. Is dat dan een nieuw soort bidden? Is dat wat men in charismatische kringen bidden bedoelt? Ja, nou ja, dat mag u dan zeggen. Het kan me eigenlijk niet schelen welke termen u daarbij gebruikt. Ik wil u alleen maar zeggen, God is voor je. Hoor je het goed? En hij wil je zegenen. En hij heeft alles wat hij had gegeven. Hij heeft zijn hemel leeggegeven. Hij heeft zijn enige, zijn uitverkorene, die hij lief had. Zijn welbehagen, zijn enige, zijn lachen. Als ik dat eens met de taal van Isaac mag zeggen. Zijn vreugde, zijn lachen, zijn vreugde heeft hij gegeven. En hij wil ons met hem alle dingen schenken. Aha, dus ben ik van mijn probleem af. Want hij wil mij alle dingen schenken. Is dat het? Nee, we hadden eerst, de vorige keer, dat alle dingen soms meewerken ten goede. Soms altijd meewerken ten goede. Hun die God lief hebben. Is dan elk plooitje glad gestreken? Is elk probleem voorbij? Alle rimpels over? Geen stormpjes meer in onze waterplassen? Nee, dat is het niet. Maar hij zorgt voor je. En hij zegt, ik heb je bedoeld om bij mij in het huis van de Vader te komen. En hou er nu rekening mee dat niets of niemand dit plan kan verijdelen. Niets. Wij worden gelijk een beetje angstig als we tegenslag krijgen. En dat snap ik. Mag je daar dan niet voor bidden? Jawel. Ga in gebed. Zeg, Heer, alsjeblieft. Paulus bad 3 keer. Mozes bad 3 keer. De Heer Jezus bad 3 keer. Nou, misschien moet je ook 3 keer bidden. Ik weet niet hoe vaak ik al voor mijn eigen probleem gebeden heb. Vaker dan 3 keer, dat kan ik u zeggen. Ik bedoel, ik kom er ook niet helemaal los van. Ik ga niet boven jullie zweven. Dan was ik misschien nu in New York geweest als een soort toeristische trekpleister of zo. Ik wil zo graag naast je zitten en tegen je zeggen, God is voor je. God is voor je. Ben je bang voor God? Hoeft niet. God is voor je. Durf je morgen eigenlijk niet binnen te stappen, de volgende dag? God is voor je. En hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor jou overgegeven. Als God het allermooiste van hem, het allerliefste van hem over had voor jou, voor jouw schuld, voor jouw probleem, voor jouw ongerechtigheid, zou u dan niet durven zeggen, Vader, daar moet u van me houden. Want dit kan niet anders. Dit kan niet anders. Zo bent u. U bent voor ons. God is voor ons. Hij zal ons ook met de Heer Jezus alle dingen schenken. En wie zal dan uitverkorenen van God beschuldigen? Ja, nou, dan gaat hij weer. Want dan beginnen we gelijk over de theorie van de uitverkiezing. En we hebben daar boeken over, ik zei dat de vorige keer ook. Dat ga ik niet herhalen, dat staat op het cd'tje van de vorige keer. Als u zou willen luisteren, dan kan dat, het is er gewoon. U bent uitverkoren, u bent gekend en bestemd om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Daar heeft God u voor uitgekozen. Maar wie kan dit gezelschap dan aantasten? Wie kan beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? Wie? Ja, maar wij zitten altijd met de huidige situatie, met de lekke band van vandaag of met de tentamen van morgen of weet ik veel, maar dat is misschien wel onze eigen schuld als we daar zenuwachtigheid over hebben. Maar we zitten ook met onze lichamelijke problemen of met de spanningen in onze families die we niet zelf in de hand hadden, waar we eigenlijk niets mee konden. Gedoe in de gemeente, kortom, er is zoveel. En bovendien, we worden steeds vaker belaagd, worden door allerlei situaties besprongen en we weten niet eens hoe we er goed en wel uit moeten komen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Als u een klein voorbeeldje daarvan wilt, moet u het boek Zacharia lezen, vannacht nog als u moeite hebt. Zacharia hoofdstuk 3, daar ziet u de hoge priester Jozua met vuile kleren voor de engel des Heren staan. En er is een Satan die aanklaagt. En het merkwaardige is dat het in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring, hoofdstuk 12, diezelfde Satan nog steeds aanklaagt. Dag en nacht, de aanklager der broederen. Dag en nacht klaagt hij aan. Hij heeft het over jou. Hij zegt tegen de Heere God, moest kijken, die tato, ja, mooi verhaal op zondagavond op een krukje daar in Veenendaal. Maar maandagmorgen, of hij heeft het over jou en heeft hij weer een ander voorbeeld. Altijd maar aanklagen. Iedere keer maar zeggen. Maar in die prachtige geschiedenis in Zacharia 3, waar de hoge priester Jozua met vuile kleren bekleed voor Gods aangezicht stond, daar zegt die Satan, die aanklager, kijk maar eens die vuile vlekken. Nou. Hij had een prachtig hoge priesterlijk gewaad moeten hebben, maar dat ziet er helemaal niet zo fijn en zo mooi en zo rein en zo zuiver uit. Het is helemaal foute boel. En wat gebeurt daar? Doet uit hem die vuile kleren. De Heere bestraffe u, Satan. De Heere bestraffe u. Hij is een uitverkoren vat. Uit het vuur gerukt. Blijft er met je vingers af. Dat is daar. Dat is het Oude Testament. Maar dat prachtige voorbeeld uit het Oude Testament. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Wie zal vandaag kunnen zeggen, ja maar, ze zeggen het wel, maar dat klopt toch van geen kant. Wie dan? Ja, de Satan klaagt aan. En hij is niet eens misschien buiten zijn boekje gegaan in de zin van, hij was kleurenblind of zo. Dat was hij niet, want er waren vlekken in de kleren van de hoge priester toen, in die tijd. Maar u hoort die aanklacht heel anders. Ik zal u twee dingen noemen die je vandaag kunt horen. Dat is een stemmetje van buiten die tegen u gaat zeggen, het klopt met jou helemaal niet. We hebben wel gezien wat je deed, of we hebben wel gehoord van jouw geschreven, wat je geschreven hebt, wat we lazen, of wat we hoorden uit je eigen mond. En bovendien, dat kan helemaal niet, want onze oudvaders hebben ons verteld dat, en dan komt er een verhaal, en die wordt onderuit geschoffeld. Althans, dat probeert men. Heel vaak. Een aanklacht. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Staat hier. Ja, misschien je tante wel. Misschien je broer wel. Misschien de familie. Misschien wel de gemeente. Vanmorgen in onze dienst zat een jonge broeder. Gaat naar een bepaalde gemeente ergens in Nederland. Die gemeente die noemt zich, ik zal maar geen naam noemen, maar die gemeente die zegt in elk geval, als je niet bij hun gemeente bent, dan kom je niet in de hemel. Hij heeft de moed gehad om wat kritiek te hebben op de gemeente. Hij is uitgekotst, weggestuurd, mag ook niet meer komen. En nu krijgt hij mailtje op mailtje van, en nu ga je naar de hel. Nou, dan kun je 1000 keer zeggen, dat moet je gewoon niet naar kijken. Die mailtjes moet je gewoon verwijderen, delete, weg ermee in de prullenbak. Maar hij zit er wel mee. Maar het waren zijn broeders en zusters met wie hij fijne banden had en contacten had. Waar hij heel veel mooie jaren heeft meegemaakt. Dat is niet zo makkelijk. Beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God. Komt dat voor? Ja. Komt dat in Veenendaal voor? Ja. Komt dat in de omgeving van Veenendaal voor? Ook ja. Op alle mogelijke manieren komen die beschuldigingen naar je toe. God is voor je. Maar er is een tweede bron. Ik zei, er kunnen beschuldigingen komen van de kant van mensen om ons heen, maar er komen soms ook beschuldigingen uit je eigen hart. Ja, ik roep dat wel. Ik zei halleluja. Maar ja, op maandagmorgen een beetje down van door iets. En ik zit onderin. Ja, ik durf het niet meer te zeggen. En bovendien, de Heere God heeft betere mensen dan ik. Hij had beter die of die kunnen nemen. En dan komen de beschuldigingen niet van buitenaf. De beschuldigingen komen van binnenuit. Wie doet dat dan? De tegenstander, die fluistert in, jij met je vroom gezang van zondagavond, ja, ik heb het wel gezien. Je zei dat je een hert was dat verlangt naar water. Maar maandagmorgen verlang je als een hert naar carrière, naar je eigen welzijn, naar een goede baan, naar meer salaris. Je bent helemaal niet zo vroom. Ja, zondagavond was je wel vroom, maar maandagmorgen was je niet zo vroom. Wie werkt dat? Moet je nu zeggen, Heere, wilt u mij bewaren voor? Nee, wilt u, niet wilt u. Heere, u wilt in mij een muur neerzetten, zodat die aantijgingen mij niet meer bereiken. Want ik lees, wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Als God mij rechtvaardigt, als God mij van schuld en van ongerechtigheid vrijspreekt, wie kan dan nog wat zeggen? We hebben daar soms moeite mee. Mensen vrijgesproken worden hier door gebrek aan bewijs of zo. Soms ook door een procedurefout, weet je wel. Dan gaat er iets mis met de rechter die niet aangesteld zou zijn. Of geen erkenning zou hebben. Er kan van alles gebeuren, waardoor ineens iets ongeldig is. Ja, dan loopt hij weer, die schurk. Dan loopt hij weer. Ja, hij had natuurlijk dezelfde niet, maar daar heb je het. Zo praten wij. Maar God, de rechter der ganse aarde, spreekt mij vrij. Hij spreekt mij vrij. Hij zegt niet alleen, ik heb geen bewijs genoeg, dat had hij, of de procedure lag niet helemaal kosher, daar ging iets mis met ofwel de rechter die niet bevoegd zou zijn, ofwel een overjarig geval of zo. Nee, niks van die dingen. God heeft de volle laag van mij, alle prut van mij, alle ongerechtigheid van mij, op zijn zoon gelegd. Hoe kan hij die zelfs zijn eigen zoon niet sparen, maar hem voor mij overgaf. Alle prut van dato, alle ongerechtigheid van mij is op hem geladen. En hij is als de zondebok. Nu zag ik het even met Leviticus 16. Waar een zondebok beladen werd met alle ongerechtigheid. Die zondebok werd weggestuurd. En die komt nooit meer terug. Zo is mijn ongerechtigheid weg. En wie ook wat zegt, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie zal oordelen? Stel nu eens dat je dat in je hart sloot. En dat je vanaf nu elke dag gaat zeggen, Heere God, u ziet mij in uw zoon aan en u spreekt mij vrij. Ik ben vrij door het bloed van de Heer Jezus, omdat hij al mijn ongerechtigheid verzoende, omdat hij daarvoor de volle prijs heeft betaald. En nu ben ik vrij, voor eeuwig vrij. En dat innerlijke stemmetje kan niet, want ik ben vrij, ik ben een nieuwe schepping. Dat stemmetje van buiten, van familie, van een kerk, van een club, van een mening, elke beschuldiging, het doet er niet meer toe. De stem die boven, de Satan die aanklaagt, die elke dag aanklaagt, die continu aanklaagt en zegt die dato mooie verhalen, maar hou je mond. Het is een brandhout uit het vuur gerukt. Het is over, het is weg. Het is helemaal weg. Alles is vereffend, alles is over. Ik ben een kind van God. Stel nu eens dat je hart ging vullen. Dat het je gedachten ging vullen. Dat je de komende dagen continu, elke dag begint met te zeggen, Wie kan beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen? Stel dat je dat zou zeggen, elke morgen opnieuw. Zou je daar niet blij van worden? Ik denk wel. Ik denk dat je dol en ongelukkig bent. Dat je echt gaat zeggen, Heer Jezus, dank u wel, dat heb u gedaan. En bovendien, de Heer Jezus is daar nu en hij pleit voor mij. Wat doet hij dan? Wat is dan het pleiten van de Heer Jezus daar? Nou, dat is net wat ik zo pas zei uit de geschiedenis van Jozua uit Zacharia 3. Hij is daar, zegt, hou je mond, Satan, hou je mond. Want ik heb voor dato betaald. Blijf eraf met je vingers. Jij zegt wel dat hij vuil is, maar hij is niet vuil, want ik heb het vereffend. De prijs is helemaal vereffend. Alle schuld is weg, alle zonden zijn vergeven. Ja, dat weet je niet eens. Je weet wel dat die Satan aanklaagt, dat dat stemmetje in jou een soort aanklager is. En dat de reacties van buiten aanklagende reacties zijn. Maar dat hij daar is, dat hij pleit voor mij, dat hij de grote tussen beide treder is daar in de hemel. Dat staat hier. Je bent zo onnoemelijk rijk, je bent zo onnoemelijk gezegend, je bent iemand waarvan hier staat, God is voor je. En als God voor je is, wie is er dan nog tegen? Wie of wat? Ook al zijn we hier misschien wel slachtschapen, dat betekent dus gewoon concreet dat we het moeilijk kunnen hebben en dat we misschien wel vervolging of druk zouden kunnen verduren. Dat kan voorkomen. En dat kan ook heel moeilijk zijn. Citaat op Psalm 44. Slachtschapen, dat betekent dat we misschien wel opgeofferd worden. Nou, er zijn tijden geweest dat gelovigen op de brandstapel kwamen. Er zijn tijden geweest dat ze inderdaad op de een of andere manier verguisd werden, gemarteld werden. En tijden geweest, die zijn er nog. Als ik denk aan Noord-Korea, als ik denk aan Soedan, als ik denk aan China, bepaalde stukken. Ja, natuurlijk niet in Peking tijdens de Olympische Spelen, dan valt het wel mee. Maar al die afgelegen contreien, waar de plaatselijke burgemeester gewoon de baas is en doet wat hij zelf wil, ja, daar wordt het moeilijker. Daar ligt het gevaar. Slachtschapen. Maar we zijn meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd. Ze bellen je om de havenkar, wat bent u wel verzekerd voor die dingen en voor die dingen? Is de begrafenisverzekering wel hoog genoeg? Moet je niet wat opkrikken? Moet je niet over de dood heen wat zorg besteden aan je geliefden? Weet je waar zo ongeveer? We worden plat gebombardeerd. En als dat wel uitgekeerd moet worden, dan heb je eindeloze processen. Want dan is er net weer een klein lettertje tegen je. Nou. Maar die verzekering, die mag je wat mij betreft afsluiten. En ik voel het best aan als verantwoordelijkheid. Sommigen denken, moet je afsluiten, kun je niet onderuit. Maar zou je deze verzekering eens willen gaan lezen? Geen kleine lettertje. Ja, misschien moet je een grotere Bijbel kopen of een andere bril. Dat zou kunnen. Maar geen kleine lettertjes. Niets van het alles. De Heere wil dat jij en ik nu gaan zeggen, Heer Jezus, ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven. Wie dan ook, wat dan ook. Wat het ook allemaal te zien geeft. Ik ben verzekerd. Het is helemaal geordend. Stel nu dat dat een beetje overkomt. Dat het laatste stukje van Romeinen 8 werkelijk land in ons had. En dat we durven zeggen, God is voor ons. Dat betekent dat je op hetzelfde moment weet, dit is een heel uniek gezelschap. Een gezelschap waarvan God zegt, ik ben voor jullie. Want ik wil jullie bij mijn zoon hebben. Waarvan de Heer Jezus zegt, Vader, ik ga ze halen. Hij is daar nu om plaats te bereiden, maar als hij terugkomt, dan gaat hij ons brengen daar waar hij zelf is. Dit gezelschap blijft hier niet, echt niet. We gaan in onze auto's weer terug naar huis misschien, maar ik weet niet of we thuis aankomen. Misschien komen we onderweg wel een moment tegen dat de Heer zegt, nu maar naar huis, kom maar. We blijven hier niet, we worden weggehaald. Het plan van God in deze brief aan de Romeinen is gigantisch. Hij wil dat jij en ik bij hem zullen zijn. Bij de Heer Jezus zullen zijn. Want daarna gaat de draad met Israël weer verder. Romeinen 9. Dat komt. Dat is de volgende keer. Dan gaat het ineens over Israël. Dat is niet afgeschreven. Dat is niet voorbij. Dat is geen afgesloten hoofdstuk. We zijn niet in de plaats van gekomen. Helemaal niet. We zijn helemaal nieuw. Volstrekt nieuw. Dit wat wij beleven, wat we hebben, dat is nooit gezien geweest. Nooit openbaar gemaakt. Het is altijd verborgen gebleven. Nooit is het zichtbaar geweest. Het was een geheimenis, het was een verborgenheid. Al de eeuwen door. En dit geheimenis is gedateerd voor de grondlegging van de wereld. Jij en ik, een heel bijzonder gezelschap, nu op aarde. En we voelen het zuchten van de schepping. We voelen de dreiging, we voelen de spanning. En we voelen in ons eigen lijf soms de spanning. Het is soms niet om uit te houden. Maar hij zegt, ik kom je halen. Houd moed. Wees ervan overtuigd. Niemand kan je uit mijn hand drukken. Niemand zal ze rukken uit de hand van mijn vader. Niemand. Hoor je het goed? God is voor je. De God die zo heilig is, dat hij de zonde niet door de vingers zit, die is voor jou. De God die zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor jou overgaf, is voor jou. De God die ervoor zorgt dat jij tot het einde hier op aarde overeind blijft, is voor jou. De God die de Heer Jezus gaat sturen van haal ze maar, die is voor jou. God is voor ons. En het is zo rijk, zo geweldig, zo blijmakend, dat er een God voor mij is. En niet meer tegen mij. Want wie zou oog in oog kunnen staan met een toornende heilige God? Wie zou in Gods tegenwoordigheid kunnen zijn, als van hem staat dat hij een verterend vuur is, dat God zo heilig is dat hij die zonde nooit door de vingers kan zien. Wie zou durven naderen? Wie zou kunnen naderen voor die majesteit? Wie dan? Niemand. Alleen Christus. En in Christus is ons alles geschonken. Die zekerheid mag je meenemen, maar bovendien beseffen dat dit wat hier omschreven is aan een heel bijzonder gezelschap, door God gekend, door God bestemd, door God ook geroepen, door God gerechtvaardigd, door God verheerlijkt, dat waren die vijf dingen, dat dit bijzondere gezelschap van hier vertrekt en bij de Heer Jezus zal zijn. Dat is onze hoop, dat is onze toekomst. We zullen bij hem zijn, opgenomen, weggenaald. Nou, dat noemen we dan de Maranatha-boodschap. De boodschap van de komst van de Heer Jezus. Nu, dat is de Maranatha-boodschap. We hebben geen andere boodschap. Hij komt ons halen, maar we horen hier niet. We zijn wel in de wereld, maar we horen niet bij deze wereld. We zijn hier vreemdelingen, we horen hier helemaal niet. We mogen op weg gaan naar. Want als wij weggaan, zegt Romeinen 9, 10 en 11, ja, dan gaat het met Israël ook weer verder. Nou, dat zal blijken in de volgende studies. Maar dat is wat nog komt. Maar nu is het genoeg om te durven zeggen, te mogen zeggen, misschien wel te moeten zeggen, u bent voor ons, Heere God. En wie is er dan nog tegen? Nou, ik weet niet wat je agenda allemaal gaat schrijven de komende dagen. Maar stel nu eens dat je in je eigen agenda schrijft, God is voor mij. Uitroepteken. Nog een uitroepteken. En dat alle afspraken eigenlijk gekleurd worden door God is voor mij. Wie is er dan tegen? Ja, maar als men dan agressief wordt, God is voor mij. En als men dan beschuldigt, God is voor mij. Als het dan zwaar is, God is voor mij. Als het dan lichamelijk zwaar wordt, God is voor mij. Ik wil met alle schroom naast u gaan zitten. Maar God is voor mij. Wie is er dan nog tegen? Hij die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, is voor mij. Die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die alles draagt door het woord van zijn kracht. Die God om wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Die de hele schepping niet alleen gaf, schiep, maar die ook draagt en die ook tot dat geweldige eindpunt blijft, dezelfde is, die God is voor mij. En met die zekerheid in mijn hart mag ik hier verder gaan. Beseffend ook dat wij dat unieke gezelschap vormen. Niet een paar van ons, niet een bepaalde kleur, een bepaalde kerk, een kerkelijke richting, of alleen maar de Maranatha-gelovigen. Het zijn de gelovigen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Daarin ben ik heel duidelijk geweest aan het begin van deze avond. Alleen zij die de Heilige Geest hebben ontvangen horen bij de gemeente. Daarom zegt Paulus hier in deze brief, als je de Heilige Geest niet hebt, was Romeinen 8 ook, dan behoor je hem niet toe. Dat is het verschil. Heb je? Stel dat je zegt, ik twijfel. Niet weggaan. Hier blijven. Praten. Bidden. Naar God gaan. Vanaf het moment dat de Heilige Geest in je gaat wonen, hoor je daarbij, bij dit gezelschap. Hier op aarde, nu hier zittend in deze zaal, Maar morgen in de harde werkelijkheid, misschien vanavond al, met het enorme besef, God is voor mij. Wie is er dan nog tegen? Henny en ik moesten oppassen vroeger. Dat heette zo. Op kindertjes passen van een broeder en zuster. En die hadden een grammofoon. Ik had zo'n ding nooit gezien. Ik wist ook niet hoe zo'n ding werkte. Ja, de oude man spreekt nu hoor. Maar hij is nu weer te koop. Heb ik net gelezen in de krant. Afgelopen dag. En die hadden een plaatje van de Zingende Zusjes. Ik weet niet meer of het nou 78 toeren was. Of 33 of 45. Ik weet het echt niet meer. Maar een van die liedjes die toen grijs gedraaid werd, was God is immers voor ons. Wie is er dan nog tegen? Het drong niet tot me door. Maar toen ik deze week dacht, op mijn knieën bijna, want ik ging niet zo goed en zo makkelijk door de knieën vanwege mijn handicap, maar zit het in mijn bureaustoel. God is voor mij. Toen hoorde ik dat plaatje opnieuw. Het was net alsof de song van toen nu pas binnendrong. Het is een hele oude. Hij is waarschijnlijk niet meer te krijgen, maar daar gaat het ook niet om. Maar dat liedje zei genoeg. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven mij ooit scheiden kan. En ineens hoorde ik dat hele plaatje weer terug. Inclusief wat melodietjes. Het is zo geweldig dat je durft te zeggen en misschien wel durft te zingen. God is voor ons. En er is ook in de bundel Opwekking een lied van soortgelijke strekking. Prachtige woorden. Zou je durven? Zou je vanavond durven zeggen: Heere God, mijn Vader, ik dank u dat u voor mij bent. Voor mij. Als op het schoolplein groepjes gevormd worden, ben je voor hem of ben je voor haar? Of zo, weet je wel. Voor die club of voor die club. God zegt, ik ben voor jou. Je hoeft niet te zoeken naar een club. Je mag naar mij gaan. En die zekerheid geeft zoveel kracht, zoveel genade, zoveel blijdschap, dat je met een blij hart de week kunt ingaan. En dat je kunt zeggen, en dit gezelschap, heren, hoort ook niet hier. Want dat begrijp ik. Nu begrijp ik het een beetje, dat u het een uniek gezelschap vindt. En dat u dat unieke gezelschap bij uzelf wilt brengen. Bij de Heer Jezus wilt brengen. Maranatha, de Heer Jezus komt heel spoedig, we gaan naar hem. En dan gaat de draad in ditzelfde Bijbelboek verder met over Israël te praten. Wat gaat er dan met Israël gebeuren? Hoe moet je Israël dan zien? Hoe moet je dat allemaal gaan plaatsen? Nou, dat komt. Maar dit is voor ons vanavond zegen, zegen en zegen. Amen. Onze God, onze Vader, ik wil u danken dat u onze Vader bent. Ik wil u danken dat u met uw zegen komt. Ik wil u danken dat u ons gezegend hebt met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Alle geestelijke zegening. U bent voor ons. Wie is er dan tegen? Al die dingen die genoemd worden in dit kleine stukje tekst. Verdrukking, benauwdheid, honger, zwaard, naaktheid, gevaar. Wie of wat kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere? Wie dan? Wie kan uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie klaagt aan? We willen u danken, Vader, voor die geweldige zekerheid. Want ik ben verzekerd. Wat een prachtig slot van het eerste deel van deze brief. Ik wil u danken, Vader, voor geweldige heilsfeiten die u opsomt. Het wordt bijna op elkaar gestapeld. Het wordt alleen maar mooier, alleen maar groter. En u gaat ons ook nog verder vertellen wat u met uw volk Israël van plan bent. We willen u danken dat we nu al mogen zeggen, heerlijk is uw naam. Schitterend is het, geweldig is het, groot bent u, te prijzen bent u. Vader, dank u wel voor uw Zoon, de enige die telt. We danken u voor de Heilige Geest die gekomen is, die ons overtuigde van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest wil het ook vanavond doen. Maar de Heilige Geest die ook in ons ging wonen en ons aaneenvoegde, verbonden met hem die het hoofd is, Christus. Dank u wel voor al die zegeningen. We prijzen uw grote naam. Amen.